1. Ik hoor niets, maar het begint al licht te worden. Voor mij tekent zich het behang af met de kegeltjes en driehoekjes. Achter mij wacht de kamer. Met de half verduisterde ramen en de gebroken vensterbanken. Met het fluwelen stoeltje waarop mijn overgooier hangt alsof ik er nog in zit. Met de eettafel, 4 poten in het tapijt, de kast met de porseleinen dieren en nog maar 3 kristallen glazen. Met de drempel die me zo de colère wenst en de gang die me zal spiegelen als een zwarte sloot. In de gang staan 2 deuren op een kier. De een leidt naar de keuken met de afwas, de ander naar de kamer met hem erin. De voordeur is goed dicht. Toch glijdt tussen deur en drempel het ijs van de veranda naar binnen en duwt tegen die veranda de tuin, waarop nog zo'n 30 centimeter sneeuw ligt. Achter de tuin staat het hek naar het pad. Daarop zullen mijn voetstappen de eerste zijn en de laatste, zoals de meeste dagen. Laten we daar niet te lang bij stilstaan. Laten we doorlopen. Links het huis van Serpjakov passeren, met de ramen die dof en grijs zijn geworden als de ogen van een staarleider. En rechts de bushalte, ook al verlaten. Zo'n 10 jaar, schat ik. Misschien langer. In ieder geval was het in hetzelfde jaar dat de bussen wegbleven en onze enige buurman vertrok. In het jaar dat ik me liever niet herinner. We noemden hem Serpjakov de Vriendelijke. In deze streek was zijn karakter al even uitzonderlijk als zijn complete gebit. We houden het erop dat hij het zich in ieder geval kon veroorloven breed uit te lachen. En hij dronk niet. Zelfs niet toen zijn vrouw overleed. We weten niet waarom hij is weggegaan. Hij had juist de daklijsten van zijn huis in de lak gezet. Misschien nam hij wel die laatste bus en kon hij gewoon niet meer terug. Misschien is het niet meer dan dat. Na de bushalte komt het veld, dat eens een akker was, met nog een stuk of 20 gebouwen, kleine en grote, waaronder een schooltje, de bakkerij en de artsenpost. En daarachter ligt het complex van de oude batterijenfabriek.